Ik wil u dan nog meenemen naar Efeze 3. Daar kwamen wij vandaan, daar zijn we vanmorgen mee begonnen. En daar gaan we nu nog naartoe. Efeze 3, waar onderaan het gedeelte wat wij vanmorgen min of meer besproken hebben staat in vers 12. In de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang door het geloof van hem. Dat staat in alle statenvertalingen verkeerd. Er staat aan hem, geloof aan hem, maar de A moet een V zijn. Hè? Door het geloof van hem. Daar ga ik ook verder niet op in, maar nu ik het vers dan toch noem, zeg ik dat maar even. Het gaat om zijn geloof, het geloof van de Heer Jezus Christus. Maar in Christus, in Christus Jezus, onze Heer, uit vers 11, hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen. Door het geloof van hem. De gedachte daarbij is dat die vrijmoedigheid en toegang echt in de eerste plaats gewoon letterlijk spreekt over de vrijmoedigheid van Paulus om deze boodschap te prediken. En om dan even vooruit te lopen, natuurlijk, de Hebreeënbrief zegt dat wij met vrijmoedigheid toegaan. Heb je ook vrijmoedigheid en toegang dus? Dat we met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, naar de hemel zelf. Daar hebben we het straks nog over, dat is Hebreeën. Maar hier in Efeze 3 gaat het gewoon over de apostel Paulus, die zegt: indien je maar gehoord hebt van de huishouding der genade gods, de bedeling der genade gods, die mij gegeven is aan u, enzovoort. En dan zegt hij hoe dat dan in elkaar zit. En het punt is dat we uit al die versen die we er straks doorgenomen hebben even, dat daaruit blijkt dat er inderdaad dus nogal wat voor nodig is om deze dingen ook daadwerkelijk te spreken, laat staan om ze ook nog te geloven. Misschien moet ik trouwens andersom zeggen, om ze te geloven. Dat is al moeilijk genoeg, laat staan dat je ze nog eens verder vertelt. Want dat blijkt inderdaad erg moeilijk te zijn. Niettemin is dat wel de bedoeling. En zoals 2 Korinthe 3 zegt, dat Paulus vele vrijmoedigheid gebruikt in het spreken, terwijl we dan deze hoop hebben, enzovoorts, hè. Zoals hij daar dus staat, dat hij met vrijmoedigheid deze waarheden van het nieuwe verbond bekend maakt, zo staat dat hier ook. Dus niet maar één tekst waar dat dan zo staat, maar inderdaad met name 2 Korinthe 3 in een brief schrijft de apostel hetzelfde. En verder hebben we in Handelingen gezien dat diezelfde gedachte daar aan de orde is. Dat hij met vrijmoedigheid spreekt over deze dingen. Over de verborgenheden van het koninkrijk of hoe het allemaal maar heten mag, de verborgenheden van het evangelie. Daar gaat het hier ook om. Dus spreekt hij hier in vers 12 over de vrijmoedigheid die hij heeft. Nou ja, hij en de zijne. Degene die met hem op dezelfde wijze de Heer dienen. De vrijmoedigheid die hij heeft om inderdaad het woord te spreken. En de begrip toegang, dat is gewoon het complement, het aanvullende begrip op vrijmoedigheid. Want het is zo dat aan de ene kant vrijmoedigheid nodig is om het te spreken. Dan kan het met vrijmoedigheid gesproken worden. Maar dat heeft alleen zin als ergens anders dat woord ook ontvangen wordt. Dat moet ook een toegang zijn. Dat wil zeggen, met vrijmoedigheid spreken, dat is een uitgang. Dan komt het woord eruit. Daarom heet het ook vrij uit spreken op andere teksten. Daar is het dan zo vertaald. Maar het kan wel vrij uit gesproken worden door de een, maar dan moet het ook inderdaad door de ander aanvaard worden. Daar moet het ingaan. Dus het komt uit de een en gaat naar de ander. Dat is de gedachte. En er staat dat wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang. Maar die toegang is er uiteraard weer alleen met vertrouwen. Dat wil zeggen met geloof. Want vertrouwen is gewoon synoniem voor geloof. Dat wil zeggen, in het geloof spreekt men. En in het geloof ontvangt men ook. In het geloof wordt het vrij uitgesproken. Of wordt het vrij uitgesproken. Hoe je dat aan elkaar schrijft, dat weet ik ook niet. Hè? Wordt vrij uitgesproken, wordt vrij uitgesproken. Maar het moet ook met hetzelfde geloof inderdaad ontvangen worden. Dus het is een vrijmoedigheid spreken, maar dan ook toegang. En dat hebben wij door het geloof van hem. Want dat betekent natuurlijk dat al deze waarheden die dan vrij uitgesproken en ontvangen zouden moeten worden, tot stand zijn gekomen door het geloof van de Heer Jezus Christus. Namelijk door het feit dat hij een gelovige was. En daardoor deze zaligheid tot stand gebracht heeft. Ik weet het, dat is een apart thema, tamelijk onbekend. Maar daar hebben we het dan wel weer een andere keer over. Maar wat de apostel zegt is dat hij dus met vrijmoedigheid kennelijk spreekt over deze dingen. En bij de Efeziërs vindt hij inderdaad toegang. Dat bleek in Handelingen al, maar dat blijkt ook uit de aard trouwens van deze Efezebrief. De uitdrukking zelf komt nog twee keer voor in deze brief, namelijk in hoofdstuk 6, vers 19 en in vers 20. Waar de apostel in vers 19 vraagt en bidt voor mij, het woord bidden staat er niet, maar dat haal ik even uit voorgaande versen. Bid voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds, met vrijmoedigheid om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. Nou, daar staan dezelfde dingen wel een paar keer, hè? Want de verborgenheid van het evangelie bekendmaken, dat kan alleen maar met vrijmoedigheid. Dat is immers vrijmoedigheid, het bekendmaken van de verborgen dingen. En omdat daar zoveel bezwaar tegen gemaakt wordt, omdat het zo moeilijk is om dat bovendien te vertellen, daarom vraagt de apostel Paulus daarvoor gebed. Dat kan niet missen, want we hebben al gezien dat met vrijmoedigheid slechts gesproken wordt, eigenlijk wanneer men vervuld is met de geest. Daar komt het op neer. En die geest is dus daarvoor nodig, nadat het niet zo gek is dat daar inderdaad om gevraagd wordt. Dus bid voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds. En dat is twee keer hetzelfde. Het woord, dat mij het woord gegeven worden en dat mijn mond geopend wordt, is natuurlijk gewoon twee keer hetzelfde. Om de verborgenheden van het evangelie bekend te maken. Hij heeft het ook gedaan, want dit schrijft hij in de gevangenis. En het is van diezelfde twee jaren gevangenis waarover handeling 28 vers 31 zei dat hij was predikend het koninkrijk gods met alle vrijmoedigheid onverhinderd. Dat gebed is dus inderdaad ook verhoord, precies, ja. En in vers 20 wordt dat dan ook inderdaad gezegd, want daar staat de verborgenheid van het evangelie waarover ik een gezant ben. Een gezondene, waarover ik een gezant ben, in een keten, meer dan een keten, eigenlijk was het niet eens een keten, eigenlijk was het de gevangenis zelf, die gehuurde woning waar hij niet uit mocht, maar het heet dan een keten, waarover ik gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. En in hetzelfde, ik geloof niet eens dat het op de keten slaat, want anders zou het trouwens moeten zijn in dezelfde, hè? Maar het gaat uiteraard om dat evangelie en in het bijzonder de verborgenheid van het evangelie, opdat ik in dat evangelie vrijmoediglijk mogen spreken. Dat wil zeggen, we zouden het evangelie moeten spreken. En niet maar het evangelie, want dat zou hij dan eigenlijk niet kunnen doen in de gevangenis. Het gaat erom dat juist de verborgenheid van het evangelie bekend gemaakt zou moeten worden. En het evangelie maak je bekend aan degenen die het evangelie niet kennen, aan ongelovigen dus. Maar de verborgenheid van het evangelie maak je bekend aan degenen die het evangelie wel kennen, maar de verborgenheid nog niet. Heb je dat? En degenen die het evangelie kennen, kennen de Christus als de opgewekte, de aangekondigde zoon van David, en ze worden de erfgenaam van de troon, die een koninkrijk zal oprichten op aarde. Althans, volgens de schrift is dat de gedachtegang. Dat is het evangelie, de blijde boodschap, de prediking van het nieuwe verbond. Maar de verborgenheid evangelie is de hogere toepassing van dat geheel op de roeping van de gemeente in onze dagen met zijn hemelse positie en erfenis en burgerschap en hoe dat maar heten mag. Dat zou bekendgemaakt moeten worden aan gelovigen, aan de Corinthiërs bijvoorbeeld. Nou weet ik wel dat je daarvoor beter ook niet in de gevangenis kan zitten. Maar in de gevangenis kan je wel brieven schrijven. En dat is ook precies wat hij gedaan heeft. En hier in Efeze uiteraard, deze Efezebrief uiteraard ook doet. Dus daar is geen enkel probleem mee. En verder is het zo dat wie werkelijk geïnteresseerd is, die moet soms een eind reizen. Bijvoorbeeld naar de apostel Paulus in Rome om zich daar op de hoogte te stellen van wat de man te vertellen heeft. En anderen reizen ervoor, reizen ervoor naar Almere dan of zo, hè. En anderen weer niet, omdat het te veel mist. Ik bedoel, dat kan ook, hè. En anderen doen het één keer en daarna nooit meer, omdat het te koud is. En, nou goed, dat kan allemaal voorkomen. Dat is jammer allemaal. Maar niettemin, dat is de gedachte. Men kan ergens naartoe. Waar er nog bij komt, dat de verborgenheden van het evangelie per definitie weliswaar bekendgemaakt worden, geopenbaard worden, maar niettemin toch altijd verborgen blijven. Want die tekst van de Bijbel verandert niet. Het was verborgen in de schrift. En daar is het dus nog steeds, want daar is niks aan veranderd. Enzovoort, dus één kant. En de andere kant van het verhaal is natuurlijk dat het toch verborgen blijft in de praktijk. Omdat er helaas, maar dat blijkt ook uit de Nieuwtestamentische geschiedenis, omdat er helaas uiteindelijk toch maar een klein deel is. Ik zou eigenlijk het woord overblijfsel moeten gebruiken. Een klein deel is wat er werkelijk überhaupt maar belangstelling voor heeft. Omdat helaas de meeste mensen, en ook de, ik bedoel ook uitdrukkelijk de meeste gelovigen, hopen dat de Heer belangstelling voor hen heeft. En zij doen er dikwijls ook nogal veel aan om de belangstelling van de Heer voor hun leven op te wekken. En het gebed is een van de methoden waarop men dat doet. Ik zeg niet dat het verkeerd is. Maar meestal komen we niet verder dan dat. Beter is dat onze belangstelling opgewekt voor de zaken van de Heer. En niet dat de Heer naar ons luistert, maar veel belangrijker is uiteraard dat wij naar hem luisteren. Daar gaat het om. En als het dan zo belangrijk is, kun je er best eens een eigen reisje voor maken, denk ik dan altijd maar. Hè? Zo is het gewoon. Dat is een volstrekt Bijbelse aangelegenheid. Maar het punt is inderdaad dat deze verborgenheden van het evangelie niet gepredikt worden aan niet wedergeboren mensen, maar in principe aan wedergeboren mensen. Opdat ze naast de melk, want het gaat over het aardse koninkrijk, ook de vaste spijs tot zich zouden nemen. Dat gaat over het hemelse koninkrijk. Precies dezelfde verhouding. Goed. Nou, dan laat ik het dan bij en dan komen we uiteindelijk terecht. Ik zou bijna zeggen uiteraard. Komen wij terecht in de Hebreeënbrief. Om te beginnen, want ik hou de volgorde maar aan. Hebreeën 4. Ik heb ze met opzet voor het laatst bewaard. Hebreeën 4. Hebreeën namelijk legt ons inderdaad uit. Dan neem ik voor het gemak weer even de eerste verzen van de Hebreeënbrief om de draad op te nemen. Hebreeën legt ons uit dat God vroeger veeltijds en op velerlei wijze tot de Vader gesproken heeft door de profeten, vers 1 van hoofdstuk 1, maar dat hij in deze laatste dagen tot ons gesproken heeft door de Zoon. Zijn er dan nog andere laatste dagen? Er staan niet de laatste dagen, er staan deze laatste dagen. En vanuit de Bijbel moet je vaststellen dat de laatste dagen, de tijd van het einde, dat de tijd is en de dagen zijn sinds de eerste komst van Christus. Heel smal genomen, sinds zijn opstanding uiteraard, maar iets breder genomen sinds zijn geboorte. Sinds de komst van Christus zijn de laatste dagen begonnen. Kan het niet missen. De hele geschiedenis wordt dan verdeeld in twee tijden, de eerste tijd en de laatste tijd, om zo te zeggen. De eerste tijd zijn de eerste 4000 jaar en de laatste tijd is de laatste 3000 jaar uiteraard. De ene noemen we Oud Testamentisch, de andere Nieuw Testamentisch. Kortom, de laatste dagen, dat is gewoon de Nieuw Testamentische tijd. Trouwens, Petrus haalt Joël aan, waar staat, het zal zijn in de laatste dagen dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. En hij zei het op de eerste Pinksterdag, niet de laatste Pinksterdag. In Handelingen 2, dus toen waren de laatste dagen dan in ieder geval al begonnen. En ze duren nog steeds. Maar het blijkt dat de laatste dagen, en dus de nieuwtestamentische periode, inderdaad onderverdeeld wordt, want er staat deze laatste dagen. God heeft in deze laatste dagen gesproken door de Zoon, en er komt er een heel verhaal over. En je hebt ook inderdaad nog andere laatste dagen, want deze laatste dagen zijn de dagen waarin wij leven in verband met de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En vervolgens krijgen we die andere laatste dagen, die komen pas in de toekomst. Want het is heel simpel, als deze laatste dagen daadwerkelijk begonnen zijn bij de eerste komst van Christus, wanneer beginnen dan de andere laatste dagen? Bij de wederkomst van Christus. Als deze laatste dagen begonnen zijn met dat de Heer gezeten is, vers 3, aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen op de troon van zijn Vader in de hemel dus, wanneer beginnen dan de andere laatste dagen? Als hij al zit in de troon van Jeruzalem, op de troon van zijn vader David. Het is makkelijk genoeg. Maar in deze laatste dagen heeft God ons tot ons gesproken door de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam. Hebben jullie dat? Erfgenaam. Nieuw verbond is dus aangebroken. Je moet gewoon zo kunnen zeggen. Erfgenaam, nieuw verbond. Tot erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld, de eeuw staat er eigenlijk, maar dat doet er nou niet toe, gemaakt heeft. Daar ga ik verder niet op in. De welke, en er komen een paar tussenzinnen, maar de welke is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Waar is hij gezeten? Ja, inderdaad, niet in Jeruzalem op de troon, want dat is wat elke orthodoxe Jood zou vragen. Als Jezus de Messias is, nou stel dan dat hij is opgestaan uit de... Stel dan dat het allemaal waar is, waarom zit hij dan niet op de troon in Jeruzalem? Waar blijft dan het koninkrijk? Wanneer wordt dan die hut van David wederop gericht? Om maar eens wat te zeggen. En dan is het antwoord, nu nog niet, maar hij is wel gezeten op de troon. Maar als hij de zoon van David is en recht heeft op de troon in Jeruzalem, als dat zo is, op grond van 2 Samuel 7 en nog enige plaatsen, nou, dan is hij ook de zoon van God, want dat staat erbij. Dus men zou eerst moeten vragen of hij daar misschien gezeten is op de troon. En dat is inderdaad het geval, dat staat hier. Hij is gezeten, de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, met alle consequenties van dien, zodat er meteen gemeentelijke waarheid volgt. Ik zeg maar nadruk, omdat het nogal eens vaak ontkend wordt, hè? Nou goed. Maar dan staat er dat hij zo voltreffelijker geworden is dan de engelen als hij uitnemende naam boven hen geërfd heeft. Enzovoorts. Hoger dan de engelen, dat zei Efeze ook al, hè? Ver boven alle overheid, de macht en heerschappij en troon, roep maar heet de macht daar en alle naam die genaamd wordt. Zo is het nou eenmaal. Gezeten aan de rechterhand Gods is precies dezelfde gedachte als in de Efezebrief, natuurlijk dezelfde waarheden. Alleen wordt hier dan in Hebreeën eraan toegevoegd dat Christus daar gezeten is als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat wil zeggen in de praktijk gewoon de hoge priester van het nieuwe verbond. Waarom staat dat in Efeze niet? Eenvoudig omdat dit typologie is. Dat wil zeggen, hier wordt dezelfde waarheid als die in de Efezebrief staat, uiteengezet niet op basis van eventuele moeilijke, klare taal in het Oude Testament, maar het wordt hier uiteengezet op basis van typologie in het Oude Testament. In Efeze staat gewoon, zijn erfgenamen van dezelfde belofte, mede deelgenoten van het lichaam enzovoorts. Dat is klare taal, hoe onduidelijk ook, maar het is klare taal. En als er staat, hij heeft die twee één gemaakt, de Joden uit de heidenen één gemaakt in Christus, is dat niks anders dan, dat is Efeze 2, is dat de aanhaling uit Ezechiël 34, Ezechiël 37 en nog een paar schriftplaatsen enzovoorts. Maar het is klare taal, toch. Maar in Hebreeën gebeurde het niet in klare taal, in Hebreeën gebeurde het, soms wel, maar in Hebreeën gebeurde het in het algemeen op basis van de oud-testamentische typologie rondom de tabernakel en de tempel en de priesterdienst van het oude verbond. Al die dingen die kenmerkend zijn voor het oude verbond. En er wordt gezegd dat zoals Aaron de hoge priester was van het oude verbond, zo is Christus uiteraard de hoge priester van het nieuwe verbond. Met andere woorden, alles wat over Aaron gezegd werd onder het oude verbond, is in feite overdrachtelijk van toepassing op Christus. En dus als er staat Aaron, moet je lezen Christus. Want dat, zo werkt het. En dan staat er over Aaron geroepen tot het priesterambt, en dan moet je de vraag stellen over wie wordt dat gezegd, over Aaron of over iemand anders. En het antwoord is over iemand anders, over Christus. Nou, dat is de gedachte. En dus wordt van de Heer gezegd, hij is hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. En verder ga ik er niet op in. En dan komt het prachtige beeld. De taak van de hoge priester was in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor de reiniging, de zaligheid, de heiliging van het volk. Voor de verzoening van de zonden des volks. Daar was hij verantwoordelijk voor. En zo is Christus verantwoordelijk voor de verzoening van onze zonden. U bent dat niet, ik ben dat niet, Christus is dat. Daar is daar de borg van. Dat is een term die later in de Hebreeënbrief gebruikt wordt. Dat is één ding. En nog een keer, wat doet de hoge priester dan, behalve verantwoordelijk zijn? Nou, hij heeft eigenlijk niks te doen. Hij doet maar eenmaal per jaar wat en de verklaring in de Hebreeënbrief is dat het eenmaal per jaar van wat Aaron deed een beeld is van wat eenmaal, en dan zonder per jaar, wat eenmaal gedaan zou worden, volbracht zou worden zelfs, door de hoge priester van het nieuwe verbond. En wat deed de hoge priester dan van het oude verbond eenmaal per jaar? Die ging eenmaal per jaar, niet zonder en dus met bloed, en dat is leven, die ging dus eenmaal per jaar met leven in het heilige der heiligen, hetgeen op zichzelf al een beeld was van het nieuwe verbond. En hij naderde daar met dat bloed, al sprenkelend onderweg overigens, naderde hij tot de ark des verbonds, waarvan hier gezegd wordt dat het een beeld is van de troon der genade, want onder het oude verbond zetelde de Heer officieel, resideerde hij officieel, moet ik dan eigenlijk zeggen, op het verzoendeksel tussen de Geribim op de ark des verbonds. Maar de Heer onder het nieuwe verbond zetelt niet in een heiligdom met handen gemaakt, maar in de hemel, zegt de Hebreeënbrief, zodat die ark des verbonds van waarop de Heer sprak en waarop de wolkolom ook stond en de vuurkolom eventueel, die is een beeld van de troon van de Heer Jezus Christus nu in de hemel. Zodat vervolgens het binnenste heiligdom, of hoe heet het maar, het heilige der heiligen, een beeld is van de hemel zelf. Niet alleen van het nieuwe verbond, maar zelfs van de hemel. En als de vraag gesteld wordt, als Jezus de Messias is, waarom zien wij hem dan niet? Dan is het antwoord van de schrijver van de Hebreeënbrief, Paulus dus gewoon even onder elkaar, hè. Dan is het antwoord van Paulus, die zei, nee, dat komt omdat hij aan het werk is. Dat wil zeggen, hij is het heiligdom binnengegaan. De hemel zelf in. En daarmee zegt hij bovendien, en dus is het grote verzoendag vandaag, dus er kan niks fout. En daarna, nou daarna zou de hoge priester weer buiten komen om aan het volk mee te delen dat de verzoening tot stand gebracht was. Maar als hij niet naar buiten komt, dan komt dat omdat hij daarbinnen inderdaad gestorven is. Want als hij op de verkeerde wijze en niet volgens de voorschriften daar zou naderen tot God, zou ik maar zeggen, in het heilige, dan zou hij ter plekke sterven immers. Dus hij komt weer terug. Nou, zo is het met Christus ook. Die is eenmaal dat heiligdom binnengaan, die is daar nog. Maar hij zal vervolgens, Hebreeën 10, hij zal vervolgens ten andere male gezien worden door degene die hem verwachten tot zaligheid. En dan zal de zaligheid ook openbaar worden. En dan zal blijken dat hij niet alleen hoge priester is, maar bovendien ook koning. En dan wordt zijn koninkrijk openbaar. Mijn afwachting daarvan is Christus gezeten in de hemel aan de rechterhand Gods. En afwachting daarvan is het dus grote verzoendag. Dat is de gedachte. En er wordt een eeuwige verzoening tot stand gebracht. Maar het volgende verhaal is dat als de mens, de hoge priester, uit de mensen genomen wordt, Hebreeën 5 vers 1. Als de mens, de hoge priester, genomen wordt uit de mens en gesteld wordt bij God, dan vertegenwoordigt hij daar de mensen. En als hij de mensen bij God vertegenwoordigt, dan betekent het vervolgens ook dat de mens dus bij God welkom is. Ja, dat is een vergaande gedachte, maar niettemin staat het hier in deze brief. En wat er dan ook gezegd wordt, is in principe dat onze voorloper is ingegaan, onze hoge priester, onze vertegenwoordiger, onze middelaar, onze voorspraak, hoe noem je dat maar, ons hoofd, onze herder. Kortom, onze hoge priester is ingegaan in de hemel zelf. Hij is uit de mensen genomen, zodat er kennelijk nu een weg is van de mens en voor de mens naar God. Waarna Thomas zei, we weten niet waar je naartoe gaat, waar de weg heen leidt en hoe zouden wij de weg weten? Toen zei de Heer, ik ben de weg en de weg leidt naar de Vader en niemand komt tot de Vader dan door mij, Johannes 14. En dat is precies hetzelfde verhaal dus. Het zal het toeval zijn dat hoofdstuk 14 is, maar ik had het zelf bedacht kunnen hebben eigenlijk. Maar we vooruit, Johannes 14. Even terzijde. Maar waar het om gaat is dat dus een weg naar de hemel is voor de mens. Want er is in ieder geval één mens van wie gezegd wordt dat hij de eerste is. De eerstgeboren ook. Degene die voorop loopt, de voorloper. Is één mens de hemel ingegaan. En hij vertegenwoordigt de mensen. Dat betekent dat ieder mens die wil welkom is daar. Dat is een vreemde gedachte misschien, maar dat is wat hier staat. En staat er letterlijk, want zo komen wij in vers 14 van Hebreeën 4... Waar staat, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God. Leuk hè, Jezus de Zoon van God. Ik ken er nog altijd die zeggen, dat moet dan toch zijn Christus de Zoon van God. Nee, je moet de Bijbel niet verbeteren. Het is Jezus de mens, die inderdaad bovendien de Zoon van God is. Want, zegt 5 vers 1, alle hoge priester wordt uit de mensen genomen en gesteld bij God. En die mens, die bovendien de Zoon van God is, is daarvoor uiteraard het meest geschikt. En daar gaat het maar om. Dus inderdaad, hij is Jezus, de Zoon van God. Die is de hemel doorgegaan. Die is dat heiligdom, de hemel zelf binnengegaan. Daar staat er zo, laat ons deze belijdenis vasthouden. Laat ons deze gedachte, deze waarheid, deze prediking, deze boodschap, deze belijdenis, dit getuigenis, allemaal hetzelfde. Laat ons deze belijdenis vasthouden. Laat ons dit woord geloven, is eigenlijk de gedachte. Laat ons deze belijdenis vasthouden. Of gewoon, laat ons geloven. De uitdrukking werd trouwens al gebruikt in hoofdstuk 3 vers 6. Waar staat dat wij zijn huis zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden. Maar het betekent gewoon, indien wij maar geloven, uiteraard. En ik meen dat het later nog een keer staat. Ja, in vers 14 van hoofdstuk 3. Want wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij tenminste geloven. Maar er staat, zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vastbehouden. We moeten deze beginselen, deze principes, deze grondwaarheden met betrekking tot Christus vasthouden, beetgrijpen, aanvaarden, aanpakken, zeg maar gewoon geloven. Want daar gaat het om. En daarom wordt het in 4 vers 14 herhaald. Terwijl we zo'n grote hoge priester hebben, zo laat ons deze belijdenis vasthouden, laten wij geloven, want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Wie dan wel? Wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Wie dan wel? Al die lui die onder het oude verbond leefden. Die hadden wel een hoge priester die niet kon medelijden hebben met hun zwakheden. Ja, maar bij ons is het anders. Wij hebben een die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, omdat hij gelijk als wij vlees en bloed deelachtig is geworden, zoals hoofdstuk 2 dat al zei van dezezelfde Hebreeënbrief. Doch zonder zonde, en ik kan het nou moeilijk nader nog toelichten, maar dat betekent gewoon zonder ongeloof. Zonde in de Hebreeënbrief, maar eigenlijk de hele Bijbel door, maar in het bijzonder in de Hebreeënbrief, is gewoon ongeloof. En dan staat er, laat ons dan, de samenvatting, laat ons dan met vrijmoedigheid, en daar heb je het woord, toegaan tot de troon der genade. Nou, hoe ga je toe tot de troon der genade? Dan moet je bijbedenken dat de troon der genade de troon is van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De troon van God is feitelijk de troon in de hemel. Naar de maan lopen valt al niet mee, maar naar de hemel gaan, dat is helemaal moeilijk. Hoe doe je dat dan? Wel heel eenvoudig. Net als vers 14. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, laat ons deze belijdenis vasthouden. Laat ons geloven. Met andere woorden, als wij geloven, gaan wij toe tot de troon der genade. Hier heb je dus de vrijmoedigheid en de toegang ook bij elkaar. Hè? Maar nou niet de vrijmoedigheid en de toegang op horizontaal niveau, in verband met prediking van het woord aan de mens. Maar nou gaat het over de beweging niet horizontaal, maar verticaal, naar de hemel toe. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Het betekent, laat ons geloven in degene die op de troon der genade zit. Maar hoe doen we dat? Heel eenvoudig. Met vrijmoedigheid, wel wat doet men met vrijmoedigheid? Het werkwoord, weet u nog het werkwoord? Wat doet men met vrijmoedigheid? Spreken, ja. Dus hoe ga je tot de troon der genade? Nou moet ik eigenlijk weer Paulus citeren. Dat is Romeinen 10. Waar staat, ook als een toelichting op het Oude Testament, met het hart gelooft men en met de mond beleidt men ter zaligheid. Met andere woorden, men komt eerst tot geloof met het hart, maar het eerste resultaat, het eerste wat zou moeten gebeuren, is dat men dan ook dat inderdaad beleidt. Met het hart, met hart gelooft men en met de mond beleidt men. Laat ons deze belijdenis vasthouden. En als we die belijdenis in ons hebben, dan betekent het ook dat we hem uitspreken naar God toe. Of nog eenvoudiger, hoe komt de mens tot geloof? Volgens het Oude Testament. En volgens het Nieuwe trouwens. Maar volgens het Oude Testament. Ja, eenvoudig hoor. Door de naam des Heren aan te roepen. Want al wie de naam des Heren aanroept. De bekende uitdrukking, eveneens uit Joël 2 trouwens. Maar nogal wat keer in het Nieuwe Testament aangehaald. Al wie de naam des Heren aanroept zal behouden, want dat is precies de gedachte van Romeinen 10, want daar staat met het hart geloof men en met de mond beleidt men, en 2-3 versen verder staat, want al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden, en hoe zal men hen aanroepen in wie men niet gelooft? Dus met het hart geloof men en met de mond beleidt men, namelijk met het hart geloof men en met de mond roept men hem aan. Hoe naderen wij dus tot de troon der genade? Ik zou het niet weten, maar als het met vrijmoedigheid gebeurt, weet ik het wel, want met vrijmoedigheid spreekt men. En in de praktijk betekent het dat we inderdaad de naam des Heren aanroepen met de mond. En dat is de manier waarop wij binnengaan. Wij spreken het woord, zijn naam, even heel theoretisch, nogal abstract en misschien filosofisch. Wij spreken zijn naam en hij ontvangt. Heb je dat? Het begint andersom. Het begint met dat God die woord is, tot ons spreekt. En wij ontvangen zijn woord in ons hart. En het resultaat is dan dat uit ons hart wij zijn naam beleiden en dus aanroepen en dan ontvangt hij ons woord. Dat wil zeggen dat we dan met vrijmoedigheid zijn naam uitspreken, iets wat overal verboden is, dat weet je toch, hè? Met vrijmoedigheid de naam des Heren uitspreken, dat mag toch niet? Zeker bij de Joden niet. Maar al wie de naam des Heren aanroept zal zalig worden, dus met vrijmoedigheid roepen wij hem aan en dan hoort hij ons. En daarmee is het waar wat de schrift zegt. Het komt uit God. Nou, wat komt er uit God? Toch in de eerste plaats woord. Het komt uit God. Uit God die woord is, God die spreekt. Het komt uit God en het keert tot God. Het komt uit God in ons en uit ons keert het terug tot God. Wij roepen zijn naam aan. En zo naderen wij tot hem. Sprekend dus. Het is niet een kwestie van een eind lopen of iets dergelijks of bepaalde dingen doen. Maar het is gewoon een kwestie van zijn naam aanroepen en daar blijft het bij. Bovendien, de brief is nogal gebaseerd op het Oude Testament en op de uitspraken van het Oude Testament, de wet en hoe het maar heten mag. En dus inderdaad, als men tot de Heer gaat, roept men zijn naam aan, vanzelfsprekend. Dus laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Betekent dat we met vrijmoedigheid hem aanroepen die op de troon zit. Eigenlijk jammer dat het zo uitgebreid uitgelegd moet worden. Het zou in één klap duidelijk moeten zijn. Dat is het ook wel, maar dan moet je gewoon vers voor vers bestuderen vanaf vers 1 van hoofdstuk 1 uiteraard. Hè? Want dat is wat men zou moeten doen. Geloven namelijk. En daar wordt in de volgende hoofdstukken dan een grote nadruk op gelegd. Met name dan het einde van hoofdstuk 10... waar gezegd wordt, de gerechtvaardige zal uit het geloof leven, 10 vers 38, eveneens uit het Oude Testament geciteerd. En dan vers 39, wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderven, maar van degene die geloven tot behouding der ziel. En degene die zich onttrekken, gaan ergens vandaan. En als het tegenovergestelde van het zich onttrekken is het geloven, en dat is in vers 39 van hoofdstuk 10 zo, dat betekent dus dat men door geloof daar toe gaat. En dat is waar het over gaat. Naderen met vrijmoedigheid tot de troon der genade, waar nou hoofdstuk 11 uiteenzet eerst wat geloof is en in de tweede plaats hoe men daaruit zou moeten leven. En trouwens, dus niet alleen hoofdstuk 11, maar ook eigenlijk heel de rest van de brief, 12 en 13. Maar 4 vers 16 zegt dus, laat ons met vrijmoedigheid sprekend, zou je erbij moeten denken. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. In de praktijk betekent dat dus biddend. En als u het heel concreet van me wil horen, in de praktijk roepen wij de Heer Jezus Christus aan. En wij vragen hem niet meer of hij ons redden wil, of hij het werk wil doen, want dat is al lang gebeurd. En dus in de praktijk danken wij hem gewoon voor het werk van verlossing, van verzoening, wat hij volbracht heeft. En als we dat oprecht doen, eerlijk, vanuit het hart, met ons hart, dan zijn we vanaf hetzelfde moment wedergeboren. En hebben we een positie ontvangen in de hemel en zijn onze namen opgeschreven in dat Jeruzalem dat boven is, zoals het immers staat in Hebreeën 12. Dat is alles. Dat is maar makkelijk, zegt men dan. Ja, er staat ook, je moet het met vrijmoedigheid doen. Je moet wel wat overwinnen in jezelf wellicht om tot je God te naderen. Maar niettemin worden wij daartoe opgeroepen. Om alles te uiten, om onszelf te brengen voor, tot hem, tot die troon der genade. In alle vrijmoedigheid dus zijn naam aan te roepen. En als je dat tegen een Jood zegt, tot een Jood zegt, zeker een orthodoxe, wordt het helemaal ingewikkeld. Hè? Want dat, hoe godsdienstig hij ook is, dat is het laatste wat hij in zijn leven zou doen. Dat wil zeggen, hij doet het helemaal niet. Het aanroepen van de naam van Jehovah. Maar hij doet het niet. Maar dat is wat men zou moeten doen. In alle vrijmoedigheid. Nou, dat is 4 vers 16. En daarna wordt het nog eens toegelicht in hoofdstuk 10. Daar staan in wezen dezelfde gedachten. Ze worden hier herhaald met iets andere woorden. Maar er staat in hoofdstuk 10 vers 19. Terwijl we dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Door het bloed van Jezus. En er wordt bloed genoemd omdat het een verwijzing is naar het bloed van stieren en bokken op de grote verzoendag, waardoor de hoge priester gebracht werd in het heiligdom. Maar het is uiteraard een beeld van het leven van Jezus die uit de dood is opgestaan. We hebben dus vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom, het heilige der heiligen. Maar dat was een beeld van de hemel, zoals in de voorgaande hoofdstukken staat. Dus, terwijl we dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in de hemel door het leven van Jezus, of door de levende Jezus, dat is nog beter, op een verse en levende weg. Vers betekent gewoon nieuw. En levende weg, dat is een beetje onbegrijpelijk misschien, maar dat is ontleend aan diezelfde typologie. Want wat de hoge priester deed als hij het heiligdom inging naar de Ark des Verbonds, naar het verzoendeksel, dan sprengde hij dat bloed wat hij bij zich had onderweg op de grond. Daar moest men dus als het ware overlopen. Wat de man klaarmaakte daar was een levende, zeg maar bloedige, een levende weg. Je kon sporen zo volgen, die weg was klaar. Volgde de sporen van dat bloed, niet van de dood overigens, van het leven, volgde de sporen van dat leven, maar de levende, namelijk, is ingegaan en je hoeft alleen diezelfde weg te gaan. En daarom heet het een verse en levende weg. En er staat erbij, welke hij ons ingewijd heeft, dat gebeurt ook door dat sprenkelen met dat bloed, want zo worden alle dingen ingewijd, zegt de Hebreeënbrief. Door het voorhangsel, en inderdaad, het voorhangsel was de afscheiding van het heilige der heiligen, een gordijn wat ervoor hing. Maar de hoge priester is ingegaan door het voorhangsel. Trouwens, staat er hier niet bij, maar het voorhangsel scheurde dan ook in de tijd, hè, toen de Heer stierf, ter aanduiding van dat het oude verbond beëindigd was en het enige wat er overbleef was het nieuwe verbond. De voorhang is gescheurd, de hemel is nu open, zongen wij nogal eens. Staat niet in de bundel van Johan de Heer, denk ik. Maar zo is het wel. Nou goed. Terwijl wij dan vrijmoedigheid hebben om in te gaan door hem die de weg, de waarheid en het leven is. Dus. Of nog een keer, en terwijl wij hebben een grote priester, een hoge priester dan, over het huis Gods. Het huis Gods zijn wij immers, indien wij geloven, zei Hebreeën 3 vers 6 al. Zo laat ons toegaan, daar heb je dat begrip toegaan weer een keer. Of ingaan, laat ons toegaan of ingaan met een waarachtig hart, een hart dat de waarheid aanvaard heeft, een hart dat de waarheid is toegedaan, is waarachtig. En waarachter gaat, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Want de gedachte is dat onder het oude verbond slechts de dingen uitwendig gereinigd werden. Maar onder het nieuwe verbond worden de dingen inwendig gereinigd. En wordt dus het binnenste, namelijk het hart, gereinigd. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. We hebben daarom geen kwaad geweten meer voor God. En als ons hart ons niet veroordeelt, dan hebben wij vrijmoedigheid, zei Johannes. Leuk, hè, dat we al die versen even in onze herinnering vooraan gezet hebben, zojuist. Dan komt het er maar zo weer uit, hè. Indien ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tot hem. Dat staat hier ook. Indien ons hart gereinigd is van een kwaad geweten, kunnen we met vrijmoedigheid toegaan. Het lichaam gewassen zijn er met rein water. Dat is wat onder het oude verbond gebeurt. Maar het was een beeld, een uitbeelding van de reiniging van de totale mens in geestelijke zin. En daar doelt het uiteraard op. En dus staat er weer. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. Kortom, laat ons geloven. Zelfde uitdrukking die we al een paar maal gezien hebben. Laat ons geloven en laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. Dat is vers 24. Kortom, waar gaat vers 1, 19 tot en met 24 over? Dat we nu we gereinigd zijn, ons hart ons niet veroordeeld, wij met vrijmoedigheid achter die hoge priester aan ook gewoon de hemel binnenlopen en zo naderen tot God. En hem aanspreken eventueel. En waar zou vers 25 dan over gaan? Over hetzelfde, maar nu wordt het alleen negatief geformuleerd. Dat wil zeggen met ontkenningen. Andersom. Laat ons dit doen en laat ons niet dat doen. En vers 19 tot 24 zegt, laat ons dit doen. En vers 25 zegt, laat ons niet dat doen. Kortom, vers 19 tot 24 zegt, laat ons ingaan en dus geloven. En vers 25 zegt, laat ons niet geloven. En dus staat er, en laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Nee, zo moet de klemtoon liggen. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Want het voorgaande ging al over onze onderlinge bijeenkomst. Elders, de enige andere keren, 2 Thessalonicenzen 2, vertaald met onze toevergadering tot hem. Onze toevergadering tot. En dan blijkt het tot hem te zijn. En hier is het vertaald met onze onderlinge bijeenkomst. Maar bij wie komen we dan bijeen? Bij hem dus. Beter nog, bij de troon der genade. Bij onze hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Dus dat, laat ons dat niet nalaten. Er zijn er natuurlijk altijd die denken dat het over hun eigen georganiseerde bijeenkomst gaat. Hier beneden ergens in een gebouw, dan wel een kerk. Dat weet ik wel. Sorry dat ik het zo snel zeg. Men moet dat vers ook wel zo gebruiken. Want er is geen enkel ander vers wat je daar met goed fatsoen op kunt toepassen. En aangezien men dit schriftgedeelte gewoonlijk helemaal niet begrijpt, kan men rustig een tekst uithalen en ergens op toepassen waarvoor men nodig heeft, hè? We kunnen met deze tekst toch niks, laten we het hier maar voor gebruiken. En ik zeg niet dat het ter kwade trouw gebeurt, dat zeg ik helemaal niet, maar ik verklaar waarom het, of waardoor het mogelijk is dat het gebeurt. Maar lees je de tekst waar die staat, en dat moet altijd, zeg ik altijd, hè, moet we laten staan waar die staat, een tekst buiten de Bijbel betekent niks. In de schrift betekent het alleen wat. Nou, in de schrift betekent het gewoon dat vers 19 tot 24 zegt, laat ons die hemel binnengaan, laat ons geloven, laat ons daar toe gaan bij die troon der genade. En vers 25 zegt, en laat ons dat niet nalaten. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben. Want sommigen hebben de gewoonte, zijn gewoon om dat niet te doen. Zijn gewoon om ver bij God vandaan te blijven, liefst zo ver mogelijk. En als men die mensen zegt dat men, zijn godsdienstige religieuze mensen, als men die mensen zegt dat men met vrijmoedigheid kan naderen tot de troon der genade, want het is geen troon der wet, dat denken zij, hè? Maar dat men met vrijmoedigheid kan naderen tot de troon der genade, zeggen ze nou liever niet. En bovendien geloof ik niet dat het zomaar kan, want ik heb nog niet voldoende doorgemaakt, ik heb niet voldoende beleefd, ik heb nog niet voldoende zonde en schuldbesef enzovoorts, ik heb nog niet voldoende geleden in deze wereld. Dat zijn allemaal varianten die er zo al in de christelijke wereld zo de ronde doen. Nee, zegt de schrift, je moet met vrijmoedigheid daar toe gaan. Want wat er gedaan moet worden, is al gedaan. De weg is gemaakt, de weg is open, het voorhang is gescheurd. Er is die levende weg. Men hoeft alleen maar deze belijdenis vast te houden. En dus, want het is hetzelfde, je hoeft alleen maar te geloven. En dat is het dan. Gewoon met vrijmoedigheid naderen tot die troon, tot de Heer Jezus Christus. Laten we onze onderlinge bekers niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben en velen hebben die gewoonte. Maar laat ons elkander vermanen. Laat ons elkander oproepen tot geloof. In de eerste plaats en in de tweede plaats. Laat ons elkander vermanen of oproepen en zeggen dat we inderdaad hier geen blijvende stad hebben. Dat we geen horizontaal evangelie hebben. Dat komt nog een keer, maar dat is in de toekomst. Dat we hier een verticale boodschap hebben die ons uittrekt uit deze vergankelijke zienlijke wereld. En ons hemelsburgerschap geeft. Sommigen zijn gewoon en gewend inderdaad om dat af te wijzen. Die willen er niks van horen. Ik ben nog eens een keer ergens geweest, durf haast niet te zeggen. Dan las ik voor uit Efeze 2, waar staat dat God ons met Christus heeft opgewekt en gezet heeft in de hemel. Toen begon de hele menigte te lachen. En de menigte bestond uit christelijke studenten. Ja, ik weet nog precies wanneer en waar het was, ja. In een plaatsje waarvan de naam gewoonlijk niet genoemd wordt, omdat het Amstelveen is, maar vanuit. Ja, inderdaad. Maar dan begint men te lachen. Het staat gewoon in de schrift. Dat kent men niet, dat weet men niet. En als je het zo zegt, dan zeggen ze, waar heeft hij die onzin nou weer vandaan? Dat staat gewoon in de schrift. Men heeft de gewoonte om het na te laten. Maar laat ons elkander vermanen. Eigenlijk gewoon bemoedigen en vertroosten. En dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Welke dag? Nou, niet filosoferen, dat is niet de dag van onze wekelijkse samenkomst. Het is de dag van vers 37. Daar staat, want nog een zeer weinig tijd en hij die te komen staat zal komen en niet vertoeven. Die dag nadert namelijk. De dag van de wederkomst van Christus en in bijzonder de dag van de opname van de gemeente. Want als we dan al ooit naderen tot die troon der genade, als we ooit daar toe gaan, dan is dat uiteraard ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Vanzelfsprekend. Dat is niks anders dan de zichtbare, althans voor ons zichtbare, voltooiing van wat reeds allang tot stand gebracht is. En naarmate die dag van de opname nadert, naar diezelfde mate is er ook haast bij dat men tot geloof komt in deze hemelse positie van de gemeente enzovoorts. Daar gaat het toch om. Want daarna, na die dag, bestaat dat niet meer. Dat wil zeggen, als men na die dag tot geloof komt, theoretisch dan even, na die dag tot geloof komt, dan erft men inderdaad een aartskoninkrijk. En niet een uitnemende, niet veel meer heerlijkheid, maar alleen meer heerlijkheid dan het oude verbond. Maar niet uitnemend meer heerlijk of zoiets, hè. Dan gaat het niet meer de rijkdom, niet meer de uitnemende rijkdom van Christus, maar de rijkdom van Christus alleen nog, hè. Aardse kant van de zaak. En dus, laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen. En dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. En de dag is dan uiteindelijk de dag van onze uiteindelijke toevergadering tot hem, zoals het vertaald is dan in 2 Thessalonicenzen 2. En dan zou ik nog moeten wijzen op vers 35, want ik noemde al vers 37, nog een zeer weinig tijd en hij die te komen staat zal komen en niet vertoeven. Maar ik zou natuurlijk vers 35 moeten lezen, want daar wordt de vrijmoedigheid genoemd. Hè? Dus in dit hoofdstuk namelijk in vers 19, in vers 5, vers 19 en in vers 35. Ja, daar staat, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. Welke vrijmoedigheid? Om te naderen tot die troon der genade uiteraard. Sommigen denken dat het alleen betekent, werp uw vrijmoedigheid niet uit om in het publiek een gebed uit te spreken. Dan wel een lied op te geven. Maar dat betekent het niet. Werp uw vrijmoedigheid niet weg om in geloof te komen tot die troon der genade. En het heeft een dubbele betekenis, ligt in het verlengde van elkaar. Het een is, werp uw vrijmoedigheid niet weg om gewoon uit genade in plaats van door werken der wet gerechtvaardigd te worden. Roep die naam dus aan. Maar in tweede instantie natuurlijk, werp uw vrijmoedigheid niet weg om inderdaad ook in uw hart en in uw leven vanuit te gaan dat u een burger bent, burgerschap, burgerrecht hebt in de hemel. En dat daar een koning en hoge priester natuurlijk gezeten is. die de Heer is, het hoofd is van uw leven, die voor u zorgt, die u genade, barmhartigheid geeft om geholpen te worden te bekwame tijd, uit Hebreeën 4 bijvoorbeeld. Daar gaat het om. Vrijmoedigheid dus, om aan de ene kant inderdaad die wereld te laten voor wat die is, omdat we daar geen deel meer aan hebben, en inderdaad te leven vanuit het Koninkrijk Gods. Dat zouden we moeten zoeken. Zoek het Koninkrijk Gods. Of zoals in Colossenzen staat, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Dat is precies dezelfde gedachte. Die vrijmoedigheid zouden we moeten hebben. Werpt uw vrijmoedigheid niet weg. En er staat in welke grote vergelding des loons heeft. Dat betekent dus inderdaad dat inderdaad naarmate wij leven uit die hemelse positie. En naarmate wij ons bewust zijn en bewust leven uit het vreemdelingschap en bijwonerschap met betrekking tot aardse aangelegenheden, naar diezelfde mate ontvangen wij loon. Het is trouwens volstrekt hetzelfde als wat in Romeinen 8 staat. Daar staat dat zover wij met Christus lijden, zullen we met Christus verheerlijkt worden. Maar het lijden van Christus kwam ook voort uit de gedachte dat hij hemelburger was en niet van deze wereld was en daar zijn vaderhuis had enzovoorts. Het is precies hetzelfde. Ja, men krijgt geen loon naar werken, naar maar druk zijn, actief zijn om zogenaamd de Heer te kunnen dienen enzovoorts. Laat staan dat men loon krijgt voor het gebed wat daarmee gepaard gaat. Heer, ik wil nog dit, Heer, ik wil nog dat. Maar als u het mij niet geeft, dan krijg ik het niet voor elkaar. Dus Heer, help me een handje, geef mij dit, geef mijn zus, het is uw zaak. En het, ja, er is op zich niet eens wat verkeerd mee. Maar dat is niet de juiste gerichtheid. De juiste gerichtheid zou moeten zijn dat we ons openstellen voor hem, dat we ons hart openen voor hem, en aan de andere kant dat we ontvankelijk zijn voor zijn woord, zijn waarheid, voor de kennis van Christus en dat soort zaken meer. En dan zal blijken dat wij hier beneden inderdaad vreemdelingen en bijwoners zijn, maar dan zal ook blijken dat in de hemel, daar hebben wij iemand die daadwerkelijk voor ons zorgt enzovoorts. Zelfs als wij verzuimen zouden daarom te vragen. Want hij heeft nergens gezegd dat we daarom zouden vragen. Hij heeft beloofd dat hij zou geven. Ja, dat zo ligt dat. Daar en daar is dan bovendien nog beloning voor ook. Want dat is wat hier staat. En dat niet alleen, er staat zelfs welke een grote vergelding des loons heeft. Nou, dat lijkt me toch een zeer expliciete uitspraak in verband met het onderwerp. En dat is meteen ook de laatste keer dat het hier in Hebreeën, zelfs in de Bijbel, dus gebruikt wordt. Ik heb geloof ik nou alle 40 schriftplaatsen genoemd, notabene, waar de term gebruikt wordt. Nou zouden we het moeten weten. Vrijmoedigheid hangt rechtstreeks samen met de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Hangt rechtstreeks samen met de bedeling der verborgenheid. En hangt rechtstreeks samen met onze bereidheid inderdaad om de aardse dingen op te geven. Om te geloven dat God ons gereinigd heeft en dat nu wij gereinigd zijn, wij inderdaad volstrekt welkom zijn daar in de hemel, uitgenodigd worden om niet onze verwachting te stellen op aardse dingen, ook zelfs niet op de wederkomst van Christus of iets dergelijks, maar inderdaad onze verwachting te stellen op een Heer die op de troon zit en die beloofd heeft voor ons te zullen zorgen. Daarvoor zouden onze ogen moeten gaan en daaruit zouden wij dan ook moeten leven. En dan heb ik nog één schriftplaats tot slot, maar daar staat niet de uitdrukking vrijmoedigheid hoor. Wel de toegang trouwens, dat is in 2 Petrus 1. Waar Petrus het heeft over de kennis van onze Heer Jezus Christus, dat we hem zouden moeten kennen, wat dan besluit je keurig aan bij Paulus, dat is in vers 8. Van 2 Petrus 1. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, ze zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want, zei Paulus, daar gaat het om hem te kennen en in bijzonder de kracht van zijn opstanding. Hem te kennen. Inderdaad. En dan staat er vervolgens, vers 10, daarom broeders, benadrukt u te meer om uw roeping en verkiezing, dat is uiteraard synoniem, om uw roeping en verkiezing vast te maken. Om daaruit te leven dus, om dat gestalte te geven, ook zelfs in de levenswandel. En wat ons betreft is die roeping en verkiezing uiteraard een hemelse roeping, een hemelse verkiezing. Roeping Gods die van boven is, zegt Paulus in Filippenzen. Die zouden wij moeten vastmaken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Of anders zegt, wanneer wij komen tot die kennis van onze Heere Jezus Christus uit vers 8, maken wij daarmee onze roeping en verkiezing vast en zullen wij nimmer meer struikelen. Dan hebben wij geen onzekerheden wat dit betreft in ons leven. Dan staat onze positie vast, dan hebben wij een helper groot van kracht steeds bereid. Dat is de hoge priester uiteraard, nou, dat had er niet van mij gezegd. Dan leven wij daaruit. Dan kan er in ons aardse leven weliswaar hier en daar wat verkeerd gaan, maar alles bij elkaar gaat het zeker niet verkeerd, omdat we inderdaad, omdat onze verkiezing en roeping nou eenmaal vast ligt in Christus. En als er dus staat, maak uw roeping en verkiezing vast, terwijl die roeping vast ligt in Christus, betekent het dus, kan het dus alleen maar betekenen dat we zouden moeten komen tot kennis van Christus. En daarom bidt Paulus dus ook in Efeze 1... dat wij mogen ontvangen een geest van wijsheid en openbaring. Openbaring van verborgen dingen. Geest van wijsheid en openbaring in kennis van Hem. En dan zegt hij ook dat het de bedoeling is dat we zouden komen tot kennis van de heerlijkheid van zijn roeping en de heerlijkheid van zijn erfenis en de heerlijkheid van zijn kracht, de heerlijkheid van zijn positie aan de rechterhand Gods, et cetera, et cetera. En zo, als we dat van de Heer Jezus Christus kennen, als we Hem kennen, definitief, als de aangestelde eerstgeboren zoon, als de koning, als de hoge priester, als de verheerlijkte ter rechterhand Gods, als de vervuller van alle beloften, als dat vaststaat in Hem, als we dat weten, geleerd hebben, gezien hebben uit de schrift, onwankelbaar, ontegenzeggelijk, dan zullen wij niet wankelen. En dan is het niet meer nodig om de gelovigen te waarschuwen voor de zogenaamde dwaalleren en voor de moderne godsdiensten, of dan wel oude godsdiensten en stromingen, dat heet zo, stromingen, hè, weet je wel, en allerlei dwaalleren enzovoorts. Daar houden christenen zich nu mee bezig. Ze kennen de Heer niet en daarom houden ze zich bezig met wat er verkeerd is en al het andere. Omdat het zo gevaarlijk is. Het is niet gevaarlijk, maar je bent niet ingeënt. Je moet dat woord van Christus, die geest van Christus in je hebben. Dat is het verhaal. Dus je positie hebt voor de troon van God. Als je die positie kent en je dat bewust bent, dan ben je onkwetsbaar voor al dat andere woord. Voor al wat andere goden spreken door andere mensen enzovoort. Daar gaat het om. En als je die vrijmoedigheid niet hebt om daar te naderen, ben je zo kwetsbaar hier als wat. Dan kun je niet stand houden. Dat is waar het om gaat. Dus benadig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, om te komen tot kennis van Christus, dus uit vers 8. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Dat is een belofte. Want al zo, door die verkiezing vast te maken, dus door te komen tot kennis van Christus, alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk. Nou, dat is een hele mooie, daar hebben we de ingang. Alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwige koninkrijk. Dat is uiteraard onder het eeuwige nieuwe verbond, onder het eeuwige priesterschap van de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar let even op wat er staat. Er staat niet alleen, alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang. Er staat niet alleen, want alzo zal u toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk. Want dan zou het echt alleen over de aardse lijn gaan. Maar nu er staat, alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden, gaat het dus wel degelijk om een nog hogere lijn. Het is net of je eerste brieven van Paulus gelezen heeft voor je deze brief schreef. Dan zou ik eens wat zeggen. Ik zweer het je dat het zo is. Dat Petrus eerste brieven van Paulus gelezen heeft alvorens deze brief te schrijven. Daarom zegt hij in het derde hoofdstuk en laatste hoofdstuk wat hij ooit schreef, zegt hij dat Paulus in al zijn brieven geschreven heeft over de langmoedigheid Gods en dus over de waarheid omtrent onze tegenwoordige bedeling. Hij heeft ze eerst belezen. En vandaar dat hij hier zulke krasse uitspraken doet en zelfs bijna Paulinische woorden gebruikt. Dat we moeten komen tot kennis van hem, dat daarmee onze roeping en verkiezing vast is en dat ons rijkelijk wordt toegevoegd de ingang in het eeuwig koninkrijk. Rijkelijk. Als we Christus kennen, naarmate wij Christus kennen, hebben wij deel aan het koninkrijk. Maar als we die heerlijke verhoogde positie van Christus kennen, die hemelse positie namelijk op de troon van zijn hemelse vader, dan wordt ons zelfs rijkelijk toegevoegd de ingang in het eeuwig koninkrijk. En je moet daarbij bedenken, dat is een concrete waarheid, naarmate wij ingegaan zijn met heel ons hebben en houden in alle vrijmoedigheid dus, naarmate wij ingegaan zijn in dat koninkrijk, naar die mate zullen we ook genade en barmhartigheid vinden en geholpen worden te bekwame tijd. Naarmate wij ons aan de koning onderwerpen, zal de koning ons geven wat we nodig hebben. Naarmate wij ons aan de priester, want dat is hij, onderwerpen, zal hij ons inderdaad ook hulp geven. En als we ons helemaal niet aan hem onderwerpen, dan is hij niet eens onze koning of hoge priester. Dit is het verhaal. Zodat het wel degelijk een praktische kant heeft, ook met betrekking tot ons leven hier. Is het dus daar al van mogen.